Goedenavond allemaal op deze winteravond, de dagsluiting. Fijn dat u luistert. We zijn dankbaar dat we vanavond weer een avond kunnen verzorgen, samen met de organist Pieter de Ruiter. En met de hulp van Koster komen we een heel eind vanavond. Ik hoop dat u het lekker warm hebt thuis. Het is altijd weer een voorrecht dat we een huis hebben en een dak boven ons hoofd. Zeker ook in dit koude winterweer. We gaan samen luisteren weer naar een stukje uit Gods woord. De eerste psalm die gespeeld wordt is psalm 49 en daarvan het eerste vers. Dat zal ik eerst voorlezen. Gij volken, hoort waar gij in de wereld woont. Zij laag van staat of hoog met eer bekroond. Zij rijk of arm, komt, luistert naar dit woord. Mijn mond brengt niets dan loutere wijsheid voort. Wij mij in het hart opmerkzaam overdacht. Ik neig het oor dat ik op Gods inspraak wacht. Naar Heeren spreuk en zal u op de snaren der blijde harp geheimen openbaren. Ja, een mooie psalm. Ik neig het oor dat ik op Gods inspraak wacht. Daar vinden we in onze schriftlezing vanavond een mooi voorbeeld van iemand die daarop wacht en onder harp, muziek luistert naar Gods woord en dat ook doorgeeft. De profeet Elisa. We vinden die geschiedenis in 2 Koningen 3. De versen 9 tot en met 20. Ik lees dus 2 Koningen 3, de versen 9 tot en met 20. Alzo trok de koning van Israël heen en de koning van Juda en de koning van Edom. En als zij 7 dagen rondgetrokken waren, zo had het leger en het vee dat hen navolgde geen water. Toen zeide de koning van Israël, ach, dat de Heere deze 3 koningen geroepen heeft om die in de hand der Moabieten te geven. En Jozefat zeide, Is hier geen profeet des Heren dat wij door hem de Heren mochten vragen? Toen antwoordde een van de knechten van de koning van Israël en zeide, hier is Elisa, de zoon van Safat, die water op Elia's handen goot. En Jozefat zeide, des Heren woord is bij hem. Zo trokken tot hem af de koning van Israël en Jozefat en de koning van Edom. Maar Elisa zeide tot de koning van Israël, wat heb ik met u te doen? Ga heen tot de profeten van uw vader en tot de profeten van uw moeder. Doch de koning van Israël zeide tot hem, nee, want de Heere heeft deze drie koningen geroepen om die in de hand der Moabieten te geven. En Elisa zeide, zo waarachtig als de Heere der Heerschaar leeft, voor wiens aangezicht ik sta, zo ik niet het aangezicht van Jozefat, de koning van Juda, opnam, ik zou u niet aanschouwen, noch u aanzien. Nu dan, brengt mij een speelman. En het geschiedde, als de speelman op de snaren speelde, dat de hand des Heren op hem kwam, op Elisa. En hij zeide, zo zegt de Heere, maak in dit dal vele grachten. Want, zo zegt de Heere, gij zult geen wind zien en gij zult geen regen zien, nochtans zal dit dal met water vervuld worden, zodat gij zult drinken, gij en uw vee en uw beesten. Daartoe is dat slecht in de ogen des Heeren, hij zal ook de Moabieten in uw hand geven. En gij zult alle vaste steden en alle uitgelezen steden slaan en zult alle goede bomen vellen en zult alle waterfonteinen stoppen en alle goede stukken land zult gij met stenen verderven. En het geschiedde des morgens, als men het spijsoffer offert, dat er, ziet, water door de weg van Edom kwam en het land werd met water vervuld. Drie koningen dus, die op stap gaan naar Moab, om Moab een lesje te leren. Een tocht die ondernomen wordt op initiatief van de koning van Israël, Joram, een zoon van Agab en Izebel. En hij vraagt net als zijn vader hulp van de koning van Juda, Jozefat, een vrome koning. En Jozefat is een man die maar moeilijk nee kan zeggen. Hij is al verschillende keren meegegaan met Agab en daar is hij wel voor gewaarschuwd door de Heere. Dat hij met degene die goddeloos zijn omgaat. En de toorn van de Heere ontbrandde daarover. En toch doet hij het nu weer. Hij kan geen nee zeggen. En daarom gaat hij mee op een tocht die eigenlijk ook tegen de wil van de Heere is. Althans, er wordt niet naar gevraagd, wat wilt gij, Heere? Het is een soort vergeldingsactie. Moab moet belasting betalen aan Israël en dat heeft Moab geweigerd en nu willen ze verhaal komen maken. Maar goed, ze zijn onderweg en ze komen dan bij Edom langs en de koning van Edom gaat ook mee. Dus drie koningen. Een groot leger, heel veel vee gaat mee, lastdieren enzovoort. En dan komen ze opeens, als ze een dag of zeven onderweg zijn, in de grootste problemen. Zomaar opeens. Het regenseizoen is blijkbaar heel vroeg dat jaar afgelopen. In ieder geval, er is geen water. En dat is natuurlijk niet zomaar een probleempje. Dat kan je daar in de woestijn het leven kosten. Al die mannen bij elkaar, die straks de strijd aan moeten binden, al dat vee dat ook water wil. Ja, zo kan God je op een gegeven moment laten voelen wie je bent. En dat je wel met allerlei wapens op weg kunt gaan en met soldaten die kunnen vechten, met een vast plan, maar dat de Heere er zomaar in blazen kan. En dat het zomaar opeens een probleem wordt van een dreigende dood, zoals de Heere ook vandaag door dat virus zomaar de hele wereld plat kan leggen, als het ware. Zodat mensen gaan voelen dat ze eigenlijk maar gewoon mensen zijn. En zoals we nu ook met die sneeuw weer hebben, het hele land kan opeens zo plat komen te liggen door zo'n sneeuwbui. Dat is de hand van God die even laat voelen dat Hij regeert en dat wij mensen maar klein en nietig zijn. En dat is helemaal niet erg als we dat maar zouden willen erkennen voor de Heere. We zien verschillende reacties. Koning Joram van Israël wordt boos. De Heere laat ons erin lopen, zegt hij. Hij heeft ons hier gebracht om met ons af te rekenen en om ons in de hand van de Moabieten te geven. Hij gaat mopperen. God krijgt de schuld. Over God had hij het eigenlijk nooit, zoals zoveel mensen het helemaal niet over de Heere hebben. Maar als het dan tegen gaat zitten, ja, als er moeilijkheden komen, dan zoeken ze toch een schuldige. En velen wijzen dan toch met de vinger naar boven. Erg is dat, als er zo'n reactie komt. En als dat de reactie is, dan is er ook geen uitkomst. Als God niet wordt aangeroepen, wat dan? Jozefat, hij weet het beter. Hij heeft het geleerd dat alle hulp bij de Heere te verkrijgen is. En hij zoekt een oplossing die van boven moet komen, van de Heere vandaan. En hij gelooft daarin, ondanks het feit dat ook hij schuldig is en zomaar op stap is gegaan met Joram. En dan vraagt hij naar de Heere, en hij doet het op een bepaalde manier. Hij zegt, is je niet een profeet van de Heere? En het was helemaal geen vreemde vraag, want die gingen vaak mee, profeten. Op zo'n lange tocht, een soort legerpredikant. En dat was waar. Een van de mensen die erbij staat zegt, ja, ik weet, Elisa is er. De grote profeet, de knecht van Elia, de grote Elia, dat zegt hij met die uitdrukking, die water op Elia's handen goot. Het was een dienaar van Elia, maar nu is Elia er niet meer en nu is Elisa de grote profeet, die is meegegaan. En het kan best wel eens zijn dat de Heer tegen Elisa gezegd heeft dat hij mee moest gaan. Maar dat weten we niet precies. In ieder geval, de manschappen en de generaals die gaan de heuvel af waarop ze gestaan hebben om de omgeving een beetje te verkennen. En ze zoeken de tent van Elisa op. En dan komt Elisa naar buiten. Hij weet natuurlijk wat er aan de hand is, want ook hij moet water hebben. Wie niet? In die omstandigheden. Maar dan ontwaart hij dus, en dat wist hij wel, wie hij voor zich had, maar zijn oog valt op Joram. En Joram begint tegen Elisa te mopperen over God. Elisa, hij zou misschien wel een man kunnen geweest zijn die gauwdriftig was. Dat zou kunnen. Ja, denk aan de geschiedenis met die jongens die hem uitscholden naar die kinderen. En dat hij toen ze vervloekte in de naam des Heren. Ja, en toen zijn er die beren gekomen. Maar goed, het kan zijn dat hij nu ook driftig is. Maar wie zou niet boos worden als God wordt beschuldigd? Hebt u dat ook wel eens? Dat je dan denkt, voelt, hè, dan heeft God het weer gedaan. Dat je daar een soort verontwaardigd van wordt. En dat heeft Elisa. En dan zegt Elisa spottend, ja, je moet maar naar de goden van je vader en je moeder gaan. En zoek daar dan hulp, een soort spotten, hè, met de afgoden mag je spotten, hè, met het ongeloof ook. Ja, met het geloof niet, met God ook niet, maar met het ongeloof, met die afgoden. Elia op de Karmel heeft dat ook gedaan, hè. Toen ze zo aan het schreeuwen waren om de aandacht van Baal en die antwoorden maar niet, ging Elia ook spotten. Maar met de Heere niet, daar valt niet mee te spotten. En dan herhaalt Joram het weer, hij zegt, ja, maar nee hoor, de Heere laat ons erin lopen. En dan zegt Elisa, als ik Jozefat er ook niet bij zag staan, de koning van Juda, ik zou je niet aankijken. Ik zou je niet aankijken, zegt Elisa, boos tegen Joram. Ja, hij is echt terecht boos. En dat kunnen Gods knechten ook wel eens zijn. Ja, als de naam en de eer van de Heer in het geding is, dan moeten ook wij heilig verontwaardigd zijn. En wat gebeurt er dan? Dan zegt Elisa opeens, haal mij een speelman. Zorg dat er iemand hier komt die spelen kan op de harp of de citer of wat dan ook, de lier. En die komt spelen. En dan denk je, ja, waar is dat dan opeens goed voor? Waarom vraagt Elisa dan op dat moment om een man die muziek kan spelen? Ja, Elisa wordt gevraagd om de Heere te benaderen. En Elisa is nu verontwaardigd, boos. Hij moet eerst tot rust komen. Zo kun je niet naar God komen. Je kunt zo niet naar God toe. Met een boos en opstandig hart als het ware. Nee, hij moet helemaal tot rust komen. Hij zoekt gemoedsrust. Geestelijke vervoering moet hij straks inkomen. De Heere zal overkomen als het hem behaagt. Maar er moet er wel rust zijn. Er moet er wel een weg gebaand worden. En daarom vraagt hij om een muziekspeler. En die is er ook. Ja, die wordt gehaald. En dan komt er liefelijke harpmuziek uit de tent van Elisa, die zich weer teruggetrokken heeft met die soldaat die inderdaad een harp bij zich heeft. Want ze namen van alles en nog wat mee onderweg. 'S Avonds, dan zaten ze bij elkaar, dan zongen ze. En zo ging dat dan. En dan bij dat liefelijke tonen van die harp wordt Elisa rustig. En dan komt, staat er, de hand van de Heere over hem. Dat betekent, de Heere komt op bezoek, hij komt over. Elisa heeft in alle stilte en rust gebeden om een oplossing. Hij weet de weg. En zou de Heere dan nog die oplossing willen geven? Daarom past Elisa verootmoediging en hij buigt zich neder. Hij is rustig geworden door de muziek. Muziek is een gave, hè? Ja, ik weet niet of u er ook van houdt, maar er is toch ook hele mooie muziek en er zijn zoveel mooie cd's ook waar je van genieten kunt en misschien nu wel wat meer in deze tijd dat we veel thuis zitten dan anders. Het zingen van liederen en de mooie psalmen, het kan ook zo'n opwekking geven in je hart. Je kunt er zo vrolijk van worden van binnen als je te neergeslagen bent. Als er psalmen zijn die je zingen mag, die liefelijk zijn en harten treffen. De muziek. Het gaat hier niet over een of andere hoempapa muziek, maar over liefelijke tonen, zachte muziek. Dat God ook mooi vindt, om het zomaar eens te zeggen. En dan komt de hand van de Heere over Elisa. Hij voelt Gods tegenwoordigheid. Wat is dat toch groot? En dan gaat God wat tegen hem zeggen. En Elisa mag dat doorgeven. Vindt u God niet goed dat hij komt en dan met een heerlijk woord? Hij zal nu geheimen openbaren van verlossing en van bevrijding. En dan komt Elisa naar buiten en hij zegt tegen de koningen dat soldaten allerlei grachten moeten graven. Geen loopgraven, maar wel wat er zo'n beetje op lijkt. Overal, en er zijn natuurlijk duizenden mannen, dus die hebben dat zo voor elkaar. Overal worden grachten gegraven, want, zo zegt de Heere, het zal niet gaan regenen, nee. Er zal ook geen wind opsteken, die allerlei donkere wolken met zich meevoert, waardoor het zal gaan regenen. Nee, en toch zullen al die grachten met water gevuld worden. Ja, dan geeft God niet zomaar iets, een beetje, maar mild en overvloedig voor al die mensen en voor al die beesten. En dat gebeurt ook. Niet gelijk, nee. Ze moeten zich eerst overgeven aan dat woord van God en wachten totdat hij komt. En dan komt de nacht. Ja, dan komt de nacht. De dag dat ze zo ongerust waren, had het wel geregend, ja. In Moab namelijk. Moab, dat lag verderop, hoog in de bergen. Moab, daar had het geregend. En, dat heb je vandaag de dag nog, dan kan er soms zoveel regen vallen, dat de volgende dag die regen, die helemaal van boven komt, naar de woestijn gaat. Naar het lage gelegen gedeelte, de dag erop. En dat kan soms wel heel gevaarlijk zijn, omdat het heel veel sterke en grote stromen zijn die dan loskomen. En dat heb je ook als je Israël bezoekt. Je hebt het misschien wel eens gehoord of meegemaakt. Ook als het in Jeruzalem en omgeving erg geregend heeft, dan moet je de volgende dag oppassen als je naar het zuiden gaat over de weg. Want dan komt er zoveel water los. En dan worden soms de grootste vrachtwagens van de weg geblazen. Door de wind en door het water. En er zijn heel wat mensen dus die verdronken zijn in de woestijn. Maar dat zal hier niet gebeuren. Ja, wel dat er water komt. In de vroege morgen komt er heel veel water, maar het wordt opgevangen. God heeft gezegd dat ze grachten moesten graven. En daarin komt dat water. En als ze 's morgens vroeg wakker worden, dan kunnen ze gelijk drinken. En er is genoeg voor iedereen. Wat is de Heere toch goed, hè? Ja. Joram, vind je niet? Ja, je drinkt nou wel lekker dat water op. Je had ook dorst, dat zagen we natuurlijk wel. Je hebt er niet om gevraagd, je krijgt het toch, hè? Joram. Komt het ook wel eens op u af? Dat de Heere zo goed is voor slechte mensen. Joram, we horen in ieder geval niet dank u wel, Heere, zeggen. Nee, dat moeten kinderen leren. Maar je moet het ook als volwassenen leren. En als je niet bidden kunt, en dat kon Joram niet, dan kun je blijkbaar ook niet danken. En daarom zo ondankbaar. Wel dat water opslurpen natuurlijk. Niet tot bekering komen. De goedheid van God ervaren. Dezelfde blijven. Erg is dat. De Heere laat zich zo als een goede en genadige God zien, die ze er helemaal niet in had laten lopen, maar die juist het behoud op het oog heeft, het leven, die geen lust heeft in de dood van goddelozen. Maar Joram, hij buigt niet in volle verwondering en aanbidding voor God neer. Vreemd, hè, is dat ongeloof. Onbekeerde mensen, hè. Wat kunnen ze toch vreemd zijn. Ja, het komt dus om Joram niet. En dat water, dat is dan gekomen zeker om Jozefat. Of om Elisa. Nee. Ook niet om hen. Jozefat had het ook verdorven. Vindt u niet? Ja, die was toch meegegaan met deze trip. En het was tegen Gods wil. Dus hij had het ook niet verdiend. En die mag ook drinken. Ja, we horen hem ook geen dank u Heere zeggen. Maar dat leert Gods kind wel, ja. En als hij op zijn plaats geweest is, heeft hij ook gezegd, wat een wonder, hè? Wat een wonder. En heeft hij tegen Joram ook gezegd, Joram, vind je niet dat we een goede God hebben? Ja, ik weet niet of Jozef al zoveel gepreekt heeft tegen Agap en zo. Je hoort hem nooit eens hem een vermaning geven. En ook tegen zijn zoon ook niet, jammer is dat, hè? Ja, jammer. En ze drinken allemaal. En dan zijn ze weer sterk en dan kunnen ze weer verder. En dan is het zover dat Moab, die weet dat ze er aankomen, op de uitkijk staat. En in de verte zien ze dan, in het vroege morgenlicht, in de verte grote legers die op hen afkomen. Maar ze zeggen tegen elkaar, wat is dat toch? Dat rode, overal is het rood. Bloed is dat. Ze hebben elkaar vast gedood. Ze zijn met elkaar in gevecht geraakt. Ze hebben elkaar gedood. Dat is allemaal bloed. En ze zagen de zon schijnen op dat water en ze dachten dat het bloed was. Dus ze gingen heel argeloos op weg naar het grote leger. Ze bereidden zich helemaal niet voor op een strijd en ze liepen zo in de val. En zo heeft de Heere uitkomst gegeven. Dat is God, hè? Bij wie uitkomsten zijn, zelfs tegen de dood. Hebt u hem zo nodig gekregen? Gelooft u dat God zo is voor slechte mensen? Ja, zegt u, Joram had het niet verdiend. Nee, nou ja, Elisa ook niet, want die ging niet voor niets bidden tot God. Hè? Ja, want die wist, ik heb het ook niet verdiend. Er is één ding nog, hè? Één ding, wat in dit gedeelte opvalt. De tijd wordt genoemd dat het water allemaal aankwam zetten vanaf de hoge bergen. Het was de tijd van het morgenoffer in Jeruzalem. U zegt, ja, nou ja, dat kan, ja, een tijdsaanduiding. Wat betekent dat dan, dit? Dat de Heere hen hielp vanwege het offer. Niet om Jozefat en niet om Elisa, ook niet om het gebed, wel op het gebed, maar niet erom, hè? Om Jezus wil, ja, om het grote offer. Om zijn bloed, dat wel op de aarde heeft gevloeid. De Moabieten dachten dat het bloed was, maar het was gewoon water. Maar de Heer Jezus heeft zijn echte bloed gegeven. In Gethsemane, in Gabbata, op Golgotha, zelfs na zijn dood. Toen een soldaat in zijn zijde stak, kwam er bloed en water uit. En het bloed dat spreekt van zijn liefde. Die zijn leven geeft voor zondaren. Om hem, hè? Om hem kan het. Al is uw nood nog zo groot, dan moet u zeggen, ja, het is mijn eigen schuld ook. Al is de nood nog zo groot en uw schuld nog zo groot, geloof in het reddende handelen van Christus Jezus. In zijn verdiensten. En u zult niet beschaamd worden. Ook niet in de moeilijkheden van vandaag. Ook niet in uw persoonlijke zorgen, ook niet in uw eigen verdriet, als u maar op de Heere wil vertrouwen en naar hem toe gaat en dat ook uitspreekt wie u bent. U moet zich daar ook net als Elisa voor afzonderen, stil worden voor de Heere. En daar gaat het ook over in de volgende psalm, psalm 62, versen 4 en 5. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil. Stel u gerust, zwijg, gode stil. Ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. Hij is mijn rots, mijn heil in nood, mijn hoog vertrek. Zijn macht is groot, ik zal nog wankelen, nog bezwijken. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is mijn toevlucht in het lijden. Vertrouw op hem, o volk in smart. Stort voor hem uit uw ganse hart. God is een toevlucht te allen tijden. Thank you. we nu samen de Heere zoeken. Heere, uw aangezicht zoeken wij. En het wonder is dat u zich ook laat vinden. Wilt u dat ook vanavond doen? U hebt het bij Elisa gedaan. Hij moest wat tot rust komen. Maar toch door het liefelijke, die liefelijke muziek van die harp of die citer is er toch ook rust in zijn hart gekomen en hebt u hem toch ook uw woord gegeven. Het was zulk een heerlijk woord. Nee, ze hadden het geen van allen verdiend. En toch schonk u het leven. En mild en overvloedig. Het is weer een beeld van wie u bent, Heer. En wat u voorgenomen hebt. Niet om de wereld te veroordelen en te verdoemen. Maar om de wereld het leven te geven. En dat u dat gedaan hebt om uzelf. Omdat u het beloofd had. Om uw grote naam. Om het vastgestaafd verbond. Maar ook om uw lieve zoon die het alles verworven heeft. En zijn harte bloed heeft gestort en zijn liefde heeft laten zien, waardoor het mogelijk is. En laat dat ook onze hoop en onze verwachting mogen zijn, ook in onze eigen noden, in onze eigen zorgen, die zoveel kunnen zijn. En als we op dit moment niet zoveel zorgen hebben, of misschien helemaal niet, laten we dan daar ook eens u voor mogen danken. Daar hebben we het vanavond toch ook over gehad. Wat moeten we het vaak tegen de kinderen zeggen als ze wat krijgen? Wat zeg je dan? Wij zijn als volwassenen net zo. We moeten het echt leren om uw naam te erkennen voor zoveel weldaden. Maar heren, ook bij alle zorg en moeite die er vandaag de dag is, in gezinnen, in harten van kinderen, van jonge mensen, van ouderen, van alleenstaanden, eenzamen, degene die een gevoelig verlies geleden hebben, korter of langer tijd geleden, die er bedroefd over zijn, dan wilt u toch ook nog oog geven voor de dingen die er zijn. En een van de dingen die we dan toch inderdaad hebben nog is, ach ja, dat is niet zomaar een van de dingen, dat is uw woord, dat bent u zelf. Heere, laat het zo mogen zijn zoals ook gehoord is uit Psalm 62, we zojuist hebben horen spelen. Dat uitgaan naar u om uw hulp. Met de belijdenis, en dat is ook een geloofsbelijdenis. Heere, we hebben het niet verdiend, maar wilt u het doen om uzelfs en om Jezus wil. Ook vandaag de dag, in deze uitzichtloze periode, en we weten geen van allen hoe het allemaal zal gaan en hoe lang het nog zal duren. We mogen wel vragen om uw ontferming, Heere. Zoals u toen ook uitkomst hebt gegeven en zo wonderlijk wilde zelf te zijn. Nee, om ons kan het niet, maar om uzelf toch wel. En om het werk van uw zoon, daar pleiten we dan op. En zo hebben we elkaar weer even mogen ontmoeten en bidden we om de zegen over uw woord. Dankbaar dat dit weer mogelijk was in spreken, in het spelen en thuis het meezingen misschien. En zo een mooie avondsluiting met elkaar mogen hebben. Bewaar ons, sterk ons in al het werk, school en al de dingen meer. Wilt u ons daarin zegenen. En laten we zo de nacht mogen ingaan. En laten we ons zo aan u de Heere mogen toevertrouwen. Om uw bewaring en bescherming, ook in de nacht van de beproeving, maar ook nu het donker geworden is. Zoals dat lied het ook zegt, stilte over alle landen in deze nacht. Vouwen wij tezaam de handen voor deze nacht. Welke zonde wij bedreven, wil ze Heere ons vergeven. God wil goede rust ons geven in deze nacht. Stilte over alle landen, in deze nacht vouwen wij tezaam de handen, voor deze nacht wilt u voor ons allen zorgen, tot de dagen van de morgen, veilig en bij u geborgen zijn wij vannacht. Hoor ons om Jezus wil. Amen. En dan tenslotte luisteren we naar Psalm 43, versen 3 en 4. Zend, Heer, uw licht en waarheid neder, en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder, Dan klimt mijn bange ziel gereeder, ten berge van uw heiligheid, daar mij uw gunst verbijt. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichend stem en snaren, tot roem van zijne goedheid paren, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Ik wens u allen Gods zegen.